Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade, vrede en barmhartigheid zij u bij de aanvang geschonken, of bij de voortgang rekelijk vermenigvuldigd van God den Vader en van Jezus Christus onze Heere in de gemeenschap des Heilige Geestes. Amen. Laat ons zingen uit Psalm 42, het eerste en het derde vers. Laat ons samen het woord van God lezen. Dat gedeelte, terwijl het u is opgetekend in het evangelie naar Johannes, het 12e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 19.
Jezus dan kwam 6 dagen voor het Pascha te Bethanië, waar Lazarus was, die gestorven was geweest, welke hij opgewekt had uit de doden. Zij bereidden hem dan al daar een avondmaal en Martha diende. En Lazarus was een van degenen die met hem aanzaten. Maria dan, genomen hebbende een pond zalf van onvervalste zeer kostelijke narden, heeft de voeten van Jezus gezalfd en met haar haren zijn voeten afgedroogd. En het huis werd vervuld van den reuk der zalf. Zo zeide dan een van zijn discipelen, namelijk Judas, Simons zoon Iscariot, die hem verraden zou, waarom is deze zalf niet verkocht voor 300 penningen en den armen gegeven? En dit zeide hij niet omdat hij bezorgd was voor de armen, maar omdat hij een dief was en de beurs had en droeg hetgeen gegeven werd. Jezus dan zeide, laat af van haar, zij heeft dit bewaard tegen den dag mijner begrafenis, want de armen hebt gij lieden altijd met u, maar mij hebt gij niet altijd. Een grote schare dan der Joden verstond dat hij al daar was. En zij kwamen niet alleen om Jezus wil, maar opdat zij ook Lazarus zouden zien, die hij uit de doden opgewekt had. En de overpriesters beraadslaagden dat zij ook Lazarus doden zouden, want velen van de Joden gingen om zijdent wil en geloofden in Jezus. Des andere dag een grote schare die tot het feest gekomen was, horende dat Jezus naar Jeruzalem kwam, namen de takken van palmbomen en gingen uit hem tegemoet en riepen, Hosanna, gezegend is hij die komt in de naam des Heren, hij die is de koning Israël. En Jezus vond een jonge ezel en zat daarop, gelijk geschreven is, vrees niet gij dochter Sion, zie uw koning komt, zittende op het veulen eder ezelin. Doch dit verstonden zijn discipelen in het eerst niet. Maar als Jezus verheerlijkt was, toen werden zij indachtig dat dit van hem geschreven was en dat zij hem dit gedaan hadden. Schare dan die met hem was getuigde dat hij Lazarus uit het graf geroepen en hem uit de doden opgewekt had. Daarom ging ook de schare hem tegemoet, overmits hij gehoord had dat hij dat teken gedaan had. De fariseërs dan zeiden onder elkander, ziet gij wel dat gij gans niet vordert? Zie, de gehele wereld gaat hem na.
Zoeken wij nu samen het aangezicht des Heren en bidden hem om zijn genade. Heren, als wij door uw barmhartigheid vanmorgen ons naar uw huis mogen begeven en gij ons hier brengt met onze gezinnen, gevoed, gekleed en wel bij ons verstand, wat onderscheidt ons dan en wat hebben wij dat we niet van u ontvangen hebben? Dan hebt u ons stof gegeven om uw naam ootmoedig te danken en met lofzegging voor uw aangezicht te verschijnen. Wek u onze harten daartoe op, o God, opdat we uw nederbuigende goedheid in al uw werken zouden zien, want wie zijn we, dat ge ons dag bij dag overlaat met uw gunst bewijzen, dat gij ons wel doet, door ons te verzorgen met eten en drinken, door ons een huis te geven waar wij wonen mogen. Dit in onderscheiding met andere volken, welke door het zwaar des oorlogs verteerd worden. En weer anderen, die door het zwaar van de honger moeten sterven. Heere, ons doet u goed, dag aan dag. En boven alle tijdelijke zegeningen die we niet tellen kunnen, begiftigt u ons met uw dierbare evangelie, waarin u bekend maakt dat er een goed is wat veruit gaat boven al het goed van deze wereld. En roept u ons toe, zoekt eerst het koninkrijk God en zijn gerechtigheid. En alle andere dingen zullen u worden toegeworpen. En dit evangelie predikt u ons keer op keer Elke rustdag mogen wij het houden. Heren, wat is ons hart vaak verhard? Wat zijn we traag in het verstaan? Dat we zo vaak als vergeetachtige houders geweest zijn. En dat er zoveel zaden woont op de weg en onder de doden en op de steenachtige plaatsen van ons leven valt. Wat dragen we weinig vrucht? Wat is ons geloof dikwijls klein? Onze moed en onze kracht zwak? Wat zijn we dikwijls onverloochend aan onszelf? Wat zijn we dikwijls liefhebbers van onszelf? Zonder dat we uw eer zoeken en dicht bij u schuilen. Heren, daarom missen wij ook vaak de troost van uw genade. Maar nu komen wij in uw huis, o God, en we bidden van u. Wil u ons al die zonden vergeven en wil u weer opnieuw het woord des levens aan ons bekendmaken. Opdat we voor het eerst of bij vernieuwing het zo zouden horen dat het ons hart in heilige verwondering zou ontsteken. En we een plaats aan uw voeten zouden innemen waar uw God zij. Een goedertieren, een barmhartig, een rechtvaardig en een weldadig God. Die schuldvergevend op zondaren nederziet. Die verlorenen weer tot uw gemeenschap trekt. En die er zich in verlustigt om zondaren zalig te maken. Opdat ook dit huis van feestgedruis mocht druisen. Zoals gij eenmaal iets. In uw tempel uw heerlijkheid openbaarde voor het aangezicht van uw gunstvolk. Geef u zelf een gezang in ons hart, o grote God, opdat we de voorsmaken van de eeuwige Sabbat op deze dag in ons leven zouden mogen ervaren en het hoofd uit de gebreken zouden mogen opheffen en niemand zouden zien dan Jezus alleen. Want gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hun kracht. Gij zijt de sterkte van de zwakke, gij zijt de hoop van de hopeloze, gij zijt de kracht van degene die geen kracht meer heeft. Ach, sterk ons door uw genade om het smalle spoor des levens als strijden te mogen bewandelen en in uw kracht eenmaal de overwinning te mogen behalen. Heere, zie ons niet aan naar onze zonde en naar de veelheid van onze afdwalingen, maar wil ons reinigen in het dierbaar bloed van uw veelgeliefde Zoon, Jezus Christus. Laat ook degene die u nog niet kennen, eens van u mogen horen, zodat het hun leven veranderde, zodat ze de vergankelijkheid van de dingen buiten u mochten zien. Heere, bekeer u er vanmorgen tot u. Wil uw harde harten verbrijzelen, wil uw blinde ogen openen, doorboor u de oren die de stem van Jezus nog nooit gehoord hebben. Ach, Heere, er zijn er onder ons nog zoveel die u niet kennen. Die wel meelopen aan de zijde van de loopbaan, maar die niet strijden in de loopbaan. Die nog nooit de kroon gezien hebben die u opgehangen hebt aan het eind van de levensbaan. En die dan ook geen ernst maken met het doden der zonde, met het zoeken van de Heere, omdat ze niet weten wat er in u te vinden is. Omdat ze uw trouwe liefde nog nooit gesmaakt hebben. Ach, wil u het dan vanmorgen eens veranderen, Heere? U hebt toch beloofd u zich een gemeente te vergaderen door uw woord en door uw geest. En u wil de nietige instrumenten daartoe gebruiken. Ze hebt zo menigmaal vlijt gebruikt om blinden de ogen te openen. Laat dat vanmorgen ook onder ons mogen geschieden. Opdat er ook onder onze jongens en meisjes, ja, onder onze kindertjes nog waren, in wier hart de vrede des Heren ging branden, zodat ze u zouden liefhebben met hun ganse hart en u hun leven zouden wijden. Maar niet alleen de kinderen en de jeugd, we zijn samen op reis naar de dag van het gericht. Heren, dat we ernst meemaken zouden, want we weten de dag van onze dood toch niet. En we worden toch allemaal niet even oud. Wij worden allemaal niet zo oud als degenen die ook in deze week weer overleden zijn uit het midden van ons. Heren, gij hebt onze levensdagen geteld. En oude mensen, we zien het, ze moeten sterven. Maar jonge mensen, dat weten we ook, ze kunnen toch ook sterven. O, dat we ons dan haasten zouden, omdat we een toevlucht zouden mogen vinden onder uw vleugelen. Heer, het besluitbare, want als kaf gaat de dag voorbij. Gedenk u aan alle rouwdragenden, aan alle zieken die we thuis en in de ziekenhuizen en inrichtingen moesten achterlaten. Wil u ze met uw gunst en genade omringen, ze naar het lichaam versterken en oprichten en naar de ziel vertroosten door uw getuigenis. Heren, daar is ook blijdschap in het midden der gemeente. Als u een jong echtpaar wilde verblijden door uw zegen te schenken en hun een welgeschapen kindje te verlenen. Heren, wil ook dit kindje onder uw vleugelen nemen en ze samen en het samen met de ouders verblijden door uw woord. Opdat ze die vreugde zouden ervaren die uw kinderen aan uw voeten mogen vinden wanneer ze verwonderd over uw weldadigheid het mogen uitroepen. Heren, uw goedertierenheid is tot aan de bovenste wolken. Richt u de moeder weer op en wil ze samen met haar man en dit kind onder uw vleugelen bewaren. Wil u allemaal met uw kerk zijn waar die vergadert. Wil ook uw dienstknechten zegenen, ook hem uw gunst verlenen die voor uw aangezicht staat. O barmhartige en medelijdende hoge priester, mogen we u ontmoeten in de weg van uw instellingen. Heere Jezus, buiten u is het zo leeg, zo arm en zo kil in ons leven, zo grauw en zo dof. Maar geef uw schijnsel op ons levenspad, door uw vriendelijk aangezicht tot ons te keren en zeg tot onze ziel, dat u ons al onze zonden vergeven hebt in uw dierbaar bloed. Dan zijn we vrolijk en verblijd in u den Heere. Amen. Laat ons zingen uit Psalm 16, het vijfde en het zesde vers. lieten het woord van God. Terwijl ik zij u vanmorgen wensen te prediken, vindt u in Johannes 12 het 7e en het 8e vers. Gedeeld uit de schrift is u voorgelezen. We kozen daaruit het 7e en het 8e vers. Jezus dan zeide: laat af van haar. Zij heeft dit bewaard tegen de dag mijner begrafenis. Want de armen hebt gij lieden altijd met u, maar mij hebt ge niet altijd. Deze tekst spreekt ons van Jezus' salving door Maria. Ten eerste, het was van Maria een offer der aanbidding. Ten tweede, het was voor Judas een reuke des doods ten dode. En ten derde, het was voor Jezus aanleiding tot een lieflijke vertroosting. We spreken dus heden over Jezus' salving door Maria. Dit was van Maria als een offer der aanbidding. Dat is onze eerste gedachte. Maar ten tweede zien we ook dat het voor Judas en dus voor alle Judassen een reuke des doods ten dode is. En tenslotte letten we erop hoe dat Jezus in deze zalving aanleiding vindt om Maria en daarin al zijn kinderen hartelijk te vertroosten. Wij weten het uit onze catechismus dat het leven van de Heere Jezus een lijdensweg geweest is. Dat lijden wat zich in zonderheid aan het einde toespitste in het vreselijk kruislijden. Maar zelfs de schoonste ogenblikken die Jezus hier op de aarde heeft meegemaakt, werden nog verziekt door de pestwalm van de zonde. Als eens even de hemel opkluiden en de donkere wolken der verschrikking die zijn levenspad verzuilde braken en er nog een enkele zonnestraal op zijn levensweg kwam, dan was daar gelijk weer de Satan die met brute hand de vrede wegscheurde van het hart en uit het midden van Jezus en zijn discipelen. Denk maar eens aan bepaalde voorvallen in het leven van Jezus. Denk bijvoorbeeld maar eens aan die andere zalving die al eerder geschied was in het huis van die andere Simon de Farizeeër, waar ook een vrouw gekomen was die zich wenend neerboog aan Jezus' voeten en hem al haar liefde waardig schatte, wijl hij haar rechterhand wou vatten. Dit lieflijk toneel in het leven van Jezus werd vergald door de bittere opmerking van Simon de Farizeeër. Zie je wel, zegt hij, dat Jezus geen profeet is, want als hij werkelijk een van God gezondene was, dan zal hij wel weten wat voor een vrouw hier aan zijn voeten neerknielt om hem zulke hulde te bewijzen. Met andere woorden, dan zou hij deze vrouw wel van zich gestoten hebben, want dan zou hij geweten hebben dat het een zondares was. Hoe bitter moet het geweest zijn in het hart van Jezus, die hier door een zondares liefde bewezen werd. Denk maar eens aan dat andere voorval op de berg der verheerlijking, waarschijnlijk op de Tabor, waar de Heer een ogenblik de lichtglans van zijn vriendelijk aangezicht aan zijn zwaar gestraft kind openbaarde, waar een ogenblik hemelse glorie op de bergtop neerdaalde en de discipelen Mozes en Elia en Jezus zagen. Maar dan wordt ook dit heerlijk tafereel weer verduisterd door de onkunde van de discipelen die en Jezus en Mozes en Elia op één lijn scharen, die geen uitnemende heerlijkheid zien in de Zoon van God, boven Mozes en boven Elia, maar die Jezus op de rij van deze grote plaatsen, zodat God het niet langer bedwingen kan, maar met vreselijke stem uitroept van de hemel, deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik al mijn welbehagen heb voor hem. Dat was een goddelijke terechtwijzing aan deze dwalende discipelen. Hoe is dus ook deze vreugde die Jezus had, als een vader voor een ogenblik zijn hemelse heerlijkheid aan hem schonk, vergald door deze onkennis, deze dwaasheid van zijn discipelen. En zo ook hier, het is nog maar een week voor zijn bitter lijden. Hoe zou het hem liefelijk vertroost hebben, indien hij in dit ongedwongen gezelschap nu ook ongedwongen deze hulde zou mogen ontvangen, zonder de bittere weerklank van de Judassen en van degenen die zijn arbeid op de aarde niet kennen, niet verstaan en daarom ook niet beminnen. Maar ook in dit gezelschap sluit de duivel rond als een briesende leeuw. Nee, hier niet. Hier als een engel des lichts. Hier als een vrome, beste, nette, oppassende dienaar, zuinig op de centjes, om, zoals hij meende, de kerk des Heren daar goed mee te kunnen dienen. Maar met een dienst die aan Jezus voorbij ging. Zie een ogenblik de geschiedenis. Jezus, hij is in de laatste week voor zijn sterven, 's avonds telkens naar het dorpje Bethanië gegaan. Op de dag ging hij daar naar Jeruzalem, misschien een half uur of drie kwartier lopen, ging hij naar de heilige stad om daar het werk zijn vaders te doen, en 's avonds keerde hij terug om wat te rusten en de nacht door te brengen in het vriendelijk gehuchtje, het kleine dorpje Bethanië. Daar in Bethanië, daar woonde, zoals u allen natuurlijk weet, Maria, Martha en Lazarus. Maar ook heeft in Bethanië de Heere nog meer vrienden gehad. Daar was ook, zoals wij deze geschiedenis weten, een zekere Simon. Hij wordt bijgenaamd de Melaatse. Het zal ook een man geweest zijn die door Jezus van de Melaatsheid gereinigd geworden is. En in wiens hart de Heer Jezus een plaats gekregen heeft. Die hem niet alleen nodig had tot ontlediging van die uiterlijke melaatsheid, maar die ook in die melaatsheid het beeld van de melaatsheid van zijn ziel gezien heeft, en die geloofd heeft dat Jezus, die machtig was om zijn lichaam gezond te maken, ook machtig was om zijn ziel te redden van verderf. O, het is gelukkig gelieden, als Gods goedertierenheden ons mogen leiden tot bekering. Dat doet de Heer. De Heer geeft ons vaak veel uiterlijke zegeningen, opdat we door die zegeningen een week hart, een verslagen en een verbroken ziel zouden ontvangen, en voor zijn aangezicht zouden komen en zeggen: Heere, wilt u dit allemaal aan mij doen? Onwaardige zondaar, onwaardige zondaar. O, als u dan zo voor mijn lichaam wilt zorgen, voor mijn gezin wilt zorgen, voor mijn uiterlijke welstand wilt zorgen, ach Heere, zorg dan ook voor mijn ziel, want dat is meerder dan het lichaam, die is meerder dan alles wat van de wereld is. Zo heeft Simon Jezus lief gekregen en hij heeft Jezus genodigd om in zijn huis de maaltijd te gebruiken. En Jezus gaat. Hij is ook in deze woning binnengetreden. En we lezen het ook bij de andere evangelisten, dat ook Martha en Maria en Lazarus meegekomen is. Ja, ook Lazarus. Dat staat zo opmerkelijk in het begin van het hoofdstuk. Jezus dan kwam 6 dagen voor het Pascha te Bethanië, daar Lazarus was, die gestorven was geweest, welk hij opgewekt had uit de doden. En ook in het verdere van het hoofdstuk is u pas voorgelezen, daar waren vele mensen naar Bethanië gekomen om het wonder te zien. En door hem geloofden velen in Jezus Christus, zodat de fariseeën te meer verbitterd werden. En zeiden: zie het nu wel, we bereiken niks, niks. De hele wereld die gaat hem na. O, was het maar waar. Maar straks zou het zich openbaren dat de hele wereld hem niet naging. Het scheen een ogenblik alsof de wereld erna zou gaan, als hij dit wonder aan Lazarus geopenbaard had en hem van de doden had opgewekt. Deze Lazarus, hij is ook gekomen in het huis van Simon de Milate, met natuurlijk de discipelen des Heren. Het was dus nogal een uitgebreid gezelschap. Misschien zijn er nog wel meer geweest die de schrift niet uitdrukkelijk vermeld. Het is mogelijk. In ieder geval, dit op zichzelf was al een aanzienlijk gezelschap. Hoe moet het Jezus verkwikt hebben om in de kring van deze mensen, die hem zo hartelijk aanhingen, die hem zo innig lief hadden, de maaltijd te kunnen gebruiken. Het was als een oase in de woestijn van zijn leven. De hele dag ontving hij niets anders dan beschimpingen, dan hoon en dan spot. De leeuwen, de briesende leeuwen stonden dagelijks tegen hem op. Maar als het dan avond was, kon hij een ogenblik rusten. Want ook daaraan had Jezus behoefte, op die vluchtheuvel in deze wereld, in de beslotenheid van het gezin waar liefde woont. Daar is het dat ook Maria gekomen is, ook Martha. En natuurlijk, het staat er weer bij, Martha was dienende. Martha was bezig in al haar bedrijvigheid om te zorgen. Dat was nu eenmaal haar uit, dat was haar karakter. En als ze het nu maar deed in de vrede des Heren, dan was het goed. Want Jezus hield ook van Martha. Als ze maar niet om haar dienen, de Maria die aan zijn voeten zat, verstoot. Als ze in haar dienen, het dienen van Jezus maar niet vergat. Maar als haar dienst het gevolg was van de dienst van Jezus, wel nu laat haar dienen, dan heeft Jezus ook een behagen in de dienst van de Martha. Dan heeft hij de Martha even lief als de Maria. Ook Maria was het. In dit gezelschap waar zonder terughouding kon worden gesproken. Hier geen fariseeërs, hier geen schriftgeleerden, hier geen twistende sadduceeërs, hier geen volk wat de kat eens uit de boom moest kijken. Wat was het nu eigenlijk voor een man die Jezus? Zouden ze nu voor hem kiezen of zouden ze tegen hem kiezen? Nee, hier een onbevangen gezelschap die hem allemaal lief hadden. En hier wilden ze dan ook zich in haar hoogste liefdesopenbaring bekend maken. In deze tijd is het geweest dat Maria, die zoveel geleerd had, zittende aan Jezus' voeten. Ja, dat is toch waar. Maria heeft meer van Jezus geleerd dan al de discipelen. Maria was verder op de weg des geloofs, op de weg des levens, dus dichter bij Jezus dan enige van de discipelen. Maria heeft zittende aan Jezus' voeten iets voorvoeld, iets beseft van het lijden dat over hem komen zou. En dat besef van Christus' lijden, dat heeft haar te inniger aan hem verbonden. Dat is altijd zo. Dat is altijd zo. Oh, dat zijn vele mensen die Jezus eren als een voorbeeld. Die Jezus eren als een godsdienstdichter. Die Jezus eren als een humaan mens. Ieder trekt Jezus in zijn eigen kamp. Zelfs de communist die verder de Bijbel liefst verbrandde, die wil Jezus nog wel noemen als een voorman van het communisme. Als iemand die het nu eens recht goed naar de zin der communisten gedaan heeft, alles eerlijk verdeeld op deze aarde. En dan niet naar de wet van al het mijne is het uwe, maar naar de wet van al het uwe is het mijne. Zo willen ze ook Jezus nog wel verheerlijken. Zo wil de hele wereld hem wel navolgen. Zo wilden ook de Joden hem nog wel herkennen. Als een Jezus met een kroon, als een Jezus met een scepter, als een Jezus zitting nemend op de troon in het keizerlijk paleis of in het paleis van de stadhouder des keizers. Maar als hij gaat vertellen dat hij geen aardse koning is, als hij gaat zeggen dat hij geperst moet worden totdat het alles volbracht is, als hij gaat zeggen dat zijn leven zal worden afgesneden en dat hij zal worden overgeleverd in de handen der zondaar en dat hij gedood zal worden, ja, dat zij niet leven kunnen, tenzij dat ze van zijn gebroken brood, zijn gebroken lichaam eten en zijn vergoten bloed drinken, dan zeggen ze, deze leer is hard. Wie kan dezelfde horen? Dan zeggen ze, nee, geen stervende Jezus, geen kruisdragende Jezus. Dat kwam hun eer te na. Zij wilden geen Jezus die voor hen in de plaats stierf.
want zij wilden in Jezus' wonden hun zonden niet erkennen. Zij wilden niet belijden dat hij om onze overtredingen is verwond. De straf die ons de vrede aanbrengt is op hem door zijn striemen ons genezen geworden. Nee, dat niet. Zo niet. Daar hebben ze zich aan geërgerd. Maar o zalig, die door de geest wordt ingeleid in de verborgenheden der bloedstorting. In de verborgenheden van het lijden en van het sterven van Jezus Christus. O geliefde, daar ontspringt nu de bron van het eeuwig zalig leven. Daar wordt de hemelse zang geleed, waar we in Christus worden. Zijn lijdende liefde, in Christus daden, zijn stervende gehoorzaamheid, zijn tot een dood zich overgevende gehoorzaamheid gaan ontdekken. Dat heeft Maria mogen doen. Zij is verder geleid. Zij heeft meer mogen ervaren dan de dienende Martha, zelfs dan de opgewekte Lazarus, zelfs dan de discipelen die 3 jaren met Jezus omgingen. Zij heeft oog gehad voor Jezus dood, voor Jezus begrafenis. We zouden het niet weten, we zouden het uit die daad van Maria op zichzelf niet kunnen opmaken. Want ook die zondares uit Lucas 7, waar ik u straks even van sprak, die heeft Jezus ook gezalfd. Zo uiterlijk is er geen verschil. Maar Jezus die maakt een verschil. Die zal straks zeggen, dit heeft ze gedaan tot een voorbereiding van mijn begrafenis. Met andere woorden, luister goed. Maria die begrijpt. Maria die weet er iets van. Maria die heeft me zo lief, omdat ik me zo zal vernederen. Begrijpt u het? Daarom had Maria Jezus zo lief. Maar ik loop wat vooruit op de tekst. Ze is in dat huis gekomen en ze heeft stil in de plooien van haar oosterskleed een kostbaar kruikje met nog veel kostelijker zalf verborgen. Dat heeft ze bewaard, zegt Jezus. Hoe lang ze ervoor gespaard heeft, ik weet het niet. En hoe lang ze het bewaard heeft, dat weet ik ook niet. Maar ze heeft het zuinig bij elkaar gespaard. Ze heeft eindelijk voor een grote som geld dat kostelijke kruikje, want het kruikje was ook kostelijk. Maar wat erin zat, was nog veel kostelijker. Straks dan zal Judas zeggen, 300 penningen is dat kruikje met de inhoud waard. En als u nou eens even denkt dat 1 penning een dagloon was, en als u dan een huidig dagloon pakweg stelt op 25 gulden, dan is het 300 maal 25 gulden, zeg ik het goed, 7.500 gulden. Dan kost dat kruikje met nardus, met zalf, kost, nou laat ik het dan maar zeggen, kost 1000 gulden in onze munt omgerekend. En dat kostelijke kruikje met nardus, wat ze gekocht heeft, dat heeft ze zuinig bewaard. En ze snakte na een ogenblik dat ze nu eens ongeremd, maar dan ook alles aan Jezus zou kunnen doen wat haar hart haar ingaat om al haar beelden die ze zuinig bijeen vergaderd had over zijn hoofd en over zijn voeten uit te storten. En zo is ze gekomen naar het huis van Simon de Melaatse. En als dan het moment gekomen is, als er liefde heerst in die woning, als er samen aangenaam gesproken wordt over een arbeid van Christus, dan acht ze het juiste moment gekomen. En dan treedt ze naar voren. En ze grijpt haar alvast een kruikje. En nee, niet zoals naar gewoonte, dat ze even de dop van het kruikje, de lak van het kruikje afhaalt, want zo werd die kostelijke zalf bewaard. Soms werd er met een dun voorwerp, een naald als het ware, maar een heel klein gaatje in de lak gestoken en er enkele druppels uitgedaan en dan weer vlug dichtgelakt. Want die kostelijke nardenzalf, die was zeer vluchtig. Maar dat doet ze niet. Nee, niet een enkel druppeltje door een nauw gaatje. Maar de albaste kruik met het dunne hals, ze breekt, als ze bij Jezus gekomen is, spontaan de kostelijke kruikstuk. En eer nog iemand iets kan zeggen, keert ze het kruikje met een pond nardenzalf
zeer kostelijke Nardus. En ze keert het om boven het hoofd van haar geliefde meester, van haar Jezus. En ze stort de Nardus uit over zijn hoofd en over zijn hals. En als ze dan nog meer in het kruikje zit, dan zelf ze ook zijn voeten met deze zand. En ze legt, ze laat het scherven uit haar hand vallen. En ze maakt haar haarband op en haar zwarte lokken, die gebruikt ze om de voeten van Jezus af te drogen. Nee, nee, Maria is geen dichteres, zoals eenmaal Deborah. Maria, dat is ook niet de vrouw die als Maria, de andere Maria, de moeder des Heren, of als Hanna haar woorden in dichterskunst, in heerlijke liederen vertolken kan. Maria is ook niet de vrouw als Mirjam, die leiding geven kan aan een heel gezelschap, om de Heren te zingen en te spelen met trommelen en erij. Maar Maria is een stille en zachtmoedige geest, die kostelijk is voor God. We lezen niet dat ze één woord gesproken heeft. O, die Maria's zijn er in de gemeente ook. En ze zijn niet het onvruchtbaarste, o lang niet. Die niet zingen en die niet dansen kunnen. In de vreugde des Heren. Die geen rij en geen trommel kunnen vormen en grijpen om de Heren te danken. Maar die het doen. Nee, niet. Maria doet het hier niet om Jezus te zalven als een priester. Dat niet. Maria voelde zich geen priesteres. Die iets aan Jezus moest doen om zijn glorie te vermeerderen. Ze breidt dan ook haar handen niet zegenend over Jezus uit. Wel nee, ze maakt de kroon van haar hoofd los. En daar droogt ze de voeten van Jezus mee af. Dat doet Maria. En voor de rest niet. Maar hierin, geliefde, is zij een voorbeeld voor alle zusters der gemeente. Voor alle vrouwen die Christus in onverderfelijkheid lief gehad hebben. Die hem dienen mogen en dienen kunnen door de geest van God. Al deze Maria met een stille en ootmoedige geest. Ik zeg die kostelijk is voor God. Want hierin heeft ze haar ganse hart uitgestort. Niet een enkele druppel, maar haar ganse hart heeft ze als water voor Jezus uitgestort. Dat heeft Maria gedaan. En haar daad is niet ongezegend gebleven. Want het hele huis wordt vervuld met de kostelijke geur van deze Nardus. Die liefdegeur moet elk tot liefde nopen. Ja, zo moest het zijn. Al de discipelen, Simon en al degenen die er nog meer geweest zullen zijn. Zij moesten hier het hooglied der liefde wel hebben ingezet. Op zulke daad. Van ongeveinsde overgave. Zij moesten verblijd geweest zijn met Maria. Hier zou het de plaats geweest zijn om samen de 133e psalm aan te heffen. Hier zou geen wanklank deze liefdeuiting verstoord mogen hebben. Maar geliefde, al dit heb ik in het begin gezegd, is voor Jezus vergald geworden. Al deze ongeveinsde vreugde. Ook deze diepste liefde van Maria aan haar Jezus is nog besmet met de walm van de zonde. En dat waarachtig niet alleen door Judas, maar ook de andere discipelen, ze hebben het niet begrepen. Ze hebben deze eer Christus niet kunnen gunnen, omdat ze niet zagen, nog niet zagen, wie dat hij was. Maria, ze is opgeschrikt. Door het woord van Judas. Want als die liefdegeur het huis vervult. Dan is dat offer der aanbidding van Maria. Voor Judas. En voor alle Judassen. Als een reuke des doods. Ten dode. Zo zeiden dan zijn discipelen. Namelijk Judas. Simons zoon Iscariot die hem verraden zou. Waarom is deze zelf niet verkocht voor 300 penningen en de armen gegeven? En dit zeide hij niet omdat hij bezorgd was voor de armen, maar omdat hij een dief was en had de beurs
en droeg hetgeen gegeven werd. Zo, Johannes, aan het eind van zijn leven, dit evangelie beschreven, tekent Judas nadat hij toen van hem wist. Hij zegt, Judas was een dief. Nee, op dit moment, toen dit gebeurde, wist Johannes dit niet. Wisten ook de andere discipelen het niet. Zij hadden steeds Judas nog in hun kring als een echt discipel van Jezus. En daarom des te gevaarlijker. Zij meende dat Judas het ook oprecht meende met Jezus. Maar aan het eind van zijn leven dan schrijft Johannes. Ach, nou zie ik het. Nou zie ik het. We hebben ons ook laten verleiden door Judas. Omdat we Jezus niet kenden zoals hij gekend behoort te worden. En omdat we Judas niet kenden. Want we dachten dat hij het oprecht meende. Judas, als hij deze zalf ruikt, dan komt de reactie op deze daad van Maria. Dat is altijd zo, geliefden. O, je kan nog zoveel over de dienst van God redeneren als dat je wil. En dan heb je altijd wel mensen die met je daarover spreken willen. En daar kun je hele avonden mee zoek maken. En het is best als je over de dienst van God spreekt. Gebeurde het maar meer. Dan kun je met vriend en vijand er samen over spreken. Maar o, als je het waagt om je leven Jezus te wijden. Als je het waagt om je hart nu ook werkelijk voor God uit te storten. Als je hem al je liefde waardig schat. Nee, dat moet de wereld ergeren. Dat moet juist in zonderheid de vrome wereld ergeren. Want de goddeloze wereld die zegt. Ach, die dwazen. Die begrijpen dit niet. Maar de vrome wereld wordt door deze openbaring van Maria in haar hartader aangetast. Want die vrome wereld, die heeft ook wel dat uiterlijk aanzitten met Jezus. Dat hebben ze gemeen met hem. Dat uiterlijk zitten aan zijn tafel. Dat horen van zijn woorden en dat met hem spreken, dat met hem omgaan. Hebben u niet op onze straten geleerd en in uw naam vele krachten gedaan en... Dat hebben ze allemaal. Maar dit ene, dat mist elke schijn, vrome. Hoe dicht hij ook bij Jezus gezeten heeft, aan zijn tafel. Dat mist elke schijn, vrome. Wat is dat ene? De ongeveinsde liefde. De spontane overgave, zonder voorbehoud. Het allerkostelijkste wat we hebben, om leven Jezus te geven. Dat mist elk nabijkomend christen. En dat is de doodsteek in het hart van Judas. Als hij merkt dat de mens er doorzakt. Dat de mens alles verliest om zich op hem te verlaten. Dan treedt hij als een adder naar voren. Nee, dan zegt hij niet tegen Maria. Zeg doe alsjeblieft niet zo flauw. Want wij hebben Jezus toch ook lief. Nee, dat zegt hij niet. Dat zegt hij niet. Hij verbergt zijn helse reactie onder het mom van barmhartigheid aan de kerk. Hij kleedt het zo in dat zelfs de andere discipelen zeggen, ja, het is toch eigenlijk waar zeg. Die Judas die heeft toch eigenlijk gelijk. Want wat zegt hij? Hij zegt, waarom is deze zalf niet verkocht voor 300 penningen? En de armen gegeven. Waarom? Hij vond het veel te gezwollen. Hij vond het een overspannen gedoe. Zo hoeft het toch zeker niet. Om je nu helemaal met alles wat je hebt, het kostelijkste, de Heere te wijden. Dat is overdreven. Had ze een paar druppels uit die fles op zijn hoofd laten vallen, op zijn voeten. Wel nu, dat had u dat ook nog wel willen doen. Maar om nu de fles te breken en om nu alles aan hem te geven, dat is te erg. Hier komt de crisis. Hier komt de scheiding. Maar dat is nog zo, geliefden. De oprechte liefde tot Christus is een ergernis voor het nabijkomend christendom. Dat vinden ze veel te aanstellerig. U hebt toch wel eens gemerkt dat de oprechte liefde, die doet vreemd aan.
Die doet voor een buitenstaander gezwollen aan. Soms onwerkelijk aan, dat kan ook niet anders. Dat kan niet anders, want die kunnen zich met uw vreugde niet vermengen. Die begrijpt helemaal niet hoe lief een zondaar Jezus hebben kan. En niet alleen Judas, maar ook de andere 11 discipelen, want als we schrift met schrift vergelijken, dan merken we ook dat door de andere evangelisten gezegd wordt, dat alzo ook de andere discipelen zeiden, en dan staat er zelfs bij Marcus, en zij verbitterde tegen haar. Ze verbitterde, dus het was niet alleen iets dat ze niet begrepen, nee, ze keurde het ook ten sterkste af. Ze zeiden, vrouw, doe niet zo hysterisch, doe niet zo overtrokken, dat hoeft toch helemaal niet, je kan toch de Heere wel dienen. Moest je hem dan je hele leven geven, alles wat je hebt. En moest je dan zo, moest je dan zoveel zelf aan hem ten koste leggen? Nee, zeiden ze. Ook de andere 11 discipelen. En waarom zeiden de andere 11 discipelen dat? Nou, ze werden verleid door Judas, dat is waar. Ja, maar Judas zou ze niet hebben kunnen verleiden als ze de kennis van Maria gehad hadden. Maar ze hadden de kennis van Maria niet. Ze waren kinderen in het geloof. Zij begrepen Jezus nog steeds niet. Daar heeft Jezus ook wat smart van gehad. Dat niet begrepen wordt. Dat telkens weer opnieuw stuiten op een botte onverstand. Ja, gecamoufleerd door de onwil. De andere discipelen die zeiden het ook. En waarom? Ach, zij hadden nog geen oog voor de dierbaarheid van de lijdende borst. Maria heb ik straks gezegd wel, die heeft er iets van gezien, maar de discipelen niet. En dan moet u er maar goed op letten. Als u nog nooit Jezus gezien hebt, als u nog nooit met hem in de diepte van zijn dood zijt afgedaan, als u nog nooit met hem gestaan hebt in Gethsemane's hof, met uw bloed zwetende borst, als u hem nog nooit hebt zien krimpen in uw plaats van het vloekhout, als u nog nooit zijn hoofd bedekt met wonden gezien hebt, zo gezien hebt, dat u in heilige aanbidding en verwondering uw albasten kruik voor hem wegbrak, en al uw liefde en buitenschap u met ziel en lichaam hen leidde, dan kunt u toch degene niet begrijpen die hem zo wel gezien hebt, die hem zo wel aanschouwd hebt, die zo wel van hem geloofd hebben. Hij is om onzentwil gestorven. De straf die onze vrede aanbrengt, die was op hem. En door zijn striem is ons genezen geworden. O, de andere 11 discipelen, ze hebben meegedaan om deze ziel te benauwen. Ja, zulke zielen, ze worden ook in de kerk wat benauwd. Benauwd door ook nog wel door Gods kinderen. Ook nog wel door discipelen die waarlijk in beginsel Jezus volgen. Maar die toch de diepte van haar liefde niet kunnen begrijpen. Zult u er voorzichtig mee zijn? Want Jezus zal het opnemen voor de zulken, die al is het maar zonder woorden. Al kunnen ze niet zeggen hoe, ach, hoe zou je ook kunnen zeggen. Als Gods liefde in je ziel is, hoe zou je ook kunnen zeggen, hoe lief je me? Als je door het geloof je op hem mag werpen en je geloven mag dat hij voor jou, voor u, in de dood is ingegaan, hoe zou je het ook kunnen zeggen? Je zou een stem van een engel moeten hebben en dan zou je het nog niet kunnen zeggen. Je zou God gelijk moeten zijn om God te kunnen verheerlijken. Je zou met een hemelse stem moeten kunnen zingen. Om hem naar waarde je liefde waardig te schatten. Maar iets wordt er van ervaren. Iets wordt er van ervaren in het hart van de Maria's. Die Jezus zien. Zien als de stervende. Als degene die in het graf zal dalen. En dan is het geloof altijd persoonlijk. Dan is het voor mij. Voor mij. Jezus stierf voor mij. En dat brengt ons, geliefde, dat brengt ons met Maria aan Jezus voeten. Daar wordt Gods lof gezongen. Daar waar de kroon van haar hoofd gelegd wordt. Aan Jezus voeten. Dat was het voorspel van het hemelzalig leven. Dat begrijpt de vrome wereld ook niet. De vrome wereld zonder Jezus, die denkt dat je alleen maar blij kan zijn met een trommel en met een hooggestemd gezang. Maar de vrome wereld zonder Jezus begrijpt niet dat je nog veel inniger verblijd kan zijn wanneer je de kroon legt aan Jezus voeten. En wanneer je niks anders hebt dan je tranen. de tranen van je verbroken hart, om ze nu alle hem te wijden en om eeuwig te zeggen dat God goede tieren is. Geliefde, kent u Jezus zo? Zo wordt hij gekend door zijn gunstvolk tot eeuwige zaligheid. O, beeld u niet in dat het wel met u staat, indien ge Jezus niet kent. Beeld u niet in dat ge een kind van God zijt, indien uw hart niet brandt om uw hart voor hem uit te storten. Indien ge druppelsgewijs de olie op zijn hoofd wil uitstorten, dat wil Judas ook toch wel. Die wil ook toch wel wat aan de Heere wijden en wat aan de armen doen. Maar hij wil niet alles de Heere overgeven. Het is hem tot een ergernis. En daarom deze daad, dat is voor Judas een reuken des doods. Ten dood. En als er hier ook zijn, en ik heb gehoord dat er al zijn, die zich vreselijk geërgerd hebben dat er zoveel mensen aan de dis des Heeren geweest zijn. Zoveel mensen, het is onmogelijk, zeggen ze, het kan. Het kan niet dat er zoveel Maria's zullen zijn. En ze hebben zich verbitterd. O, dat is de weg van Judas. Gij hebt niet te oordelen over degene die aangeweest zijn. Ik zou het droevig vinden als er aangeweest zijn die nog onbekeerd zijn. Ze zullen het voor God verantwoorden. Maar daar hebt gij toch niet over te oordelen. Bent u er geweest? En zo u niet geweest bent en u toch verbittert over de Maria's, die niet anders kon dan alles wat ze hadden hun leven voor hem uit te storten, bedenk dan dat je op de weg van Judas bent. Nog enkele schreden en het wordt voor u ook nacht. Bekeer u, terwijl de stem van God nog tot u klinkt. Want Jezus heeft gezegd, en hij heeft het voor Maria opgenomen. Hij heeft gezegd, laat af van haar. Blijf met uw handen van deze mensen af. Blijf van hen af. Want zij heeft dit gedaan tot een voorbereiding voor mijn begrafenis. Daar begrijpt u niks van, Judas. Want u wil enkel een gevulde beurs met Jezus. U wil enkel met Jezus ten hemel. U wil enkel met Jezus voorspoedig en gelukkig zijn. Maar Maria begrijpt het, dat ze ten hemel niet kan ingaan dan door mij, die door het graf heen de zaligheid verwerkt. En Judas, daarom heeft Maria me nou zo lief. En daarom wil Maria me nu alles schenken. Dat kunt gij niet begrijpen. En dan zegt de Heer Jezus, de armen, die heb ge altijd met. En ge kunt ze wel doen. Maar mij hebt ge niet altijd. Daar is een tijd dat ge uw liefde mij niet meer kunt betonen. Wanneer ik straks van u zal weggenomen. Judas denkt erom. Mij hebt ge niet altijd. Nu wandelt ge nog in het licht. Nu ben ik nog in het midden van u. Nu kunt ge ook nog aan mijn voeten neervallen. En nu kunt ge ook de kroon van uw hoofd nog werpen aan mijn voeten. Maar straks niet meer. Dan is uw tijd voorbij, o Judas. Maar dat geldt dan ook voor alle Judas. Dan is uw tijd voorbij. En dan moogt ge u erger aan de gemeente van Christus. Aan de Maria's. En dat doet u natuurlijk onder het mom van rechtzinnigheid. U zegt niet, ik begrijp daar niks van dat die mensen dat doen, want ik houd helemaal niet van Jezus. Ja, zei u dat maar. Zei u dat maar. Was u maar zo eerlijk om te zeggen, ach Heere Jezus, geef me ook die liefde van Maria, want dat begrijp ik niet. Want dat heb ik niet en daarom ben ik ongelukkig. Trek me dan tot u, opdat ik ook zoals Maria u zou leren dienen. Nee, dat doet u niet. Onder een schijn van godsdienst zegt hij, het is zonde. Het is zonde wat die Maria er doet. Het is God geklaagd. Hier zou de kerk des Heren mee gediend kunnen worden. Als die duizenden gulden zuinig werden verdeeld onder de armen. Nee, Judas, ge wilt er u zelf mee verrijken. En dat is tenslotte het einde van alle eigen gemaakte godsdienst. Dat is jezelf verrijken, maar dan ten koste van Jezus. O, wat is dat, hè? Laat dan ook deze boodschap, die tot ons komt, uit deze handelwijze van Judas ons tot een waarschuwend voorbeeld zijn. En laat ons tenslotte nog luisteren naar het vertroostende wat Jezus in deze zalving vindt. En wat hij zegt tegen Maria of over Maria en ook tot ons. Maar eer we daar nog een enkel woord van willen zeggen, willen we eerst zingen. En uit Psalm 116 het eerste, het achtste en het tiende vers. 116 vers 1, vers 8 en vers 10.
dan buigt Jezus zich over Maria heen. Want zielen die God beminnen, die zijn zeer kwetsbaar. Kletskousen niet. Die kunnen net zoveel praten en die vinden overal nog wel een geopend oor. Die kunnen er vele verleiden, want ze hebben een schijn van rechtzinnigheid. Maar zielen die God beminnen, echt, diep uit hun hart, die zijn zeer kwetsbaar. Want liefde is teer. Maar, nou is dit het schone. Nou hoeft Maria zichzelf niet te verdedigen. Dat hoeft u ook niet. Dan moogt u neder blijven zitten aan zijn voeten. En dan zal hij de twistzaak der nooddruftige richten. En hij zal de armen het recht voortbrengen. Dat heeft hij beloofd, dat doet hij ook. Hier hebben we het voordeel. Als je echt op God hoopt. Als je ziel echt aan hem verbonden is. Als je in hem echt uw leidende borg ziet. Als u de doodsvlucht in uw eigen hart gevonden hebt. En met Jesaja leert het zeggen, hij was veracht. Maar wij hebben hem niet geacht. En met deze smart tot hem keert. Die voor u gestorven en begraven is. Dan hoeft u zelf niet op te staan om Judas op de mond te slaan. Dan zal Jezus het doen. O, zing dan maar met de dichter. Twist met mijn twisters. Hemel hier. Nee, dan hoeft u het niet eens te doen. Dan zal hij doen. Dan buigt hij zich neder. Over het hart dat hem mint. Geen woord van verwijt. Dan steunt hij Judas niet. Nergens in. Ook al zou Maria. Misschien hier of daar nog gedwaald hebben. In haar gedachten. Dan buigt hij zich over Maria. Want God is nooit hard. Voor een ziel die hem mint. God heeft nooit geen berisping. Voor een mens die zijn ziel voor hem uitstort als waar. God is het verbroken hart. Ten allen tijd nabij en goed. En hij heelt der kranken smart. Want dit is zijn naam. Hij heet Jezus. Dat is een zaligmaker van zondaren. Ik zeg dan buigt hij zich over Maria. En dan zegt een ander evangelist ons dat hij er nog bijvoegt. En overal waar dit evangelie zal gepredikt worden. Daar zal ook gesproken worden van hetgeen zij aan mij gedaan heeft. Nou, dat wordt nu bewaard. Wat Jezus gezegd heeft 2000 jaren geleden, dat mochten wij vanmorgen in uw midden verrichten. Nee, ik weet wel niet, Maria behoort in het middelpunt te staan, maar Jezus. Maar dan toch de zaligmaker in verband met die zondares. Want dan weet u het wel, wat is Jezus zonder zondaar? Wat is een zaligmaker zonder Maria? Dat heeft ook geen betekenis. Dus het gaat om Jezus, het gaat om zijn liefde, het gaat om zijn dood, om zijn begrafenis, maar dan toch voor een zondaar, voor Maria, en ook voor u. En dan buigt u zich ook heden over uw bekommerde ziel neer. En wie u dan ook uw troost zou willen ontroven, en wat ze ook tegen u zouden laten aanleunen, dan hebt ge misschien geen verweer. Ik lees ook niet dat Maria zich verweerd heeft, maar ik lees wel dat Jezus voor haar intrad. Dat hij zich betoonde die hij is, namelijk een middelaar, een borg, een zaligmaker, een herder. En hij neemt dit lammetje op zijn armen. Hij neemt het op zijn armen en hij weert de wolven af. De wolven, ja, in schaapskleding, want dat heeft Judas gedaan. Hij heeft een schapenhuid getrokken over zijn wolvenkop. En zo is hij in het midden van de kerk van Christus gekomen. En zo leven de Judassen. Schijnbaar rechtzinnig. Schijnbaar erop uit om de kerk zuiver te bewaren. Maar in feite braken ze hun vijandschap uit. Tegen de Maria's. Omdat ze Jezus niet moeten. Omdat ze nog nooit iets van Jezus begrepen hebben. Omdat ze zijn leidende liefde niet verstaan. En laten ook Gods kinderen voorzichtig zijn. Die ongeoefend zijn in het leven des geloofs. Laat ze voorzichtig zijn, want deze berisping betreft ook de discipelen. Laat af van haar. Maar dat is dan ook evangelie voor alle Maria. Laat af van haar, dat wil zeggen ik strijd voor haar. Zij is mijn Maria. Ze is mijn kind. Ik zorg voor haar.
Ja, wat zegt u? Heeft ze verkeerd gedaan? Ik, Jezus. Ik zeg, ze heeft een goed werk aan mij gedaan. En u weet wel, goede werken, die moeten voortkomen uit de wortel van het geloof. Ze moeten gericht zijn naar de goddelijke wet. En ze moeten tot doel hebben de eer van God. Nou, dan kan dit werk de toestekritiek doorstaan. Het kwam voort uit de wortel van het geloof. Want Jezus zegt, ze heeft mijn begrafenis op het hoofd. Och, ze kijkt veel verder dan jullie allemaal. Want zij ziet in mij haar zonde. Ik moet sterven om haar zonde. En dat ziet ze. En daarom buigt ze zo diep. En dat werk, dat is naar de goddelijke wet. Want de Heere die heeft gezegd, zorg voor de armen. Maar hij heeft eerst gezegd, zorg voor mij. God lief te hebben boven alles. Nou, dat doet Maria. Maria zorgt ook wel voor de armen, hoor. Want je kan nooit God lief hebben en de armen aan de lot overlaten. Dat is onmogelijk. Dat is een twee-eenheid. Dat kan niet anders. Dus daar zal Maria wel voor zorgen, hoor. Maar Maria heeft Gods gebod gedaan. Ze heeft mij boven alles lief gehad. Zelfs boven de uien. En dan, ten derde, een goed werk. Dat moet zijn tot Gods eer. Nu, Maria heeft niet de mensen bedoeld. Maria is hier niet gekomen om nu eens even aan de discipelen te laten zien wat zij allemaal voor Jezus over had. Oh nee, het zij er verre van. Maar Maria wilde hier haar Jezus huldigen. Haar Jezus al haar liefde waarde schatten. En in het midden van de gunstgenoten zeggen, zo lief heb ik hem, dat ik alles, maar dan ook alles aan zijn voeten, uitstort uit grote liefde. Uit innerlijke hoogachting die ik voor mij. En nu valt ze ook onder de zegen des Heeren. Nu zijn de zegenende handen van Jezus over haar uitgebreid. En nu zal overal in de wereld ook tot haar gedachtenis gesproken worden. Wat zij gedaan heeft, ja geliefden, wat Gods kinderen dan mogen doen, zo mogen doen. Ach, dat zal zijn vrucht voortbrengen, ook in de nageslachten. Dat zal verkondigd worden. Zolang als er een gemeente des Heeren op de aarde is. Van deze vruchten moet de kerk leven. Door deze vruchten wordt de gemeente groot. Door deze vruchten worden ook de armen onderhouden. Want Jezus zegt, die hebben u altijd met. En daarmee heeft hij ons de gebrekkigen en behoeftigen en de armen van de gemeente nagelaten. Totdat hij komt op de wolken des hemels. Maar zegt hij, mij hebt ge niet altijd. En dat is in het midden van deze tekst toch ook een waarschuwing. Mij hebt ge niet altijd. Met andere woorden, haast. Haast u om te doen zoals zij gedaan heeft. Want de dag gaat voorbij. Het evangelie wordt niet altijd gepredikt. Denk er goed aan. Het is niet zo dat we de zekerheid hebben dat we altijd het woord van God zullen mogen blijven behoren. Nee, lieverd. Dan is het evangelie hier en dan is het evangelie daar. God trekt met zijn evangelie door deze wereld. Mij hebt ge niet altijd. Je kunt niet altijd dit aan mij bewijzen. Want er zullen nooit donkere dagen komen dat ik me van u onttrekken zal. Dat u het woord niet meer horen zult. Dat u uw voeten zult stoten aan de schemerende bergen. O, er is ook een nodiging in om ons te haasten. Ons leven Christus te wijden. En dat geldt voor alles. Dat geldt ons zielenleven, maar ook ons natuurlijk leven. Laten we er acht op hebben. Hoe is onze verhouding ten opzichte van God? We gunnen hem ook nog wel wat. We gunnen hem nog wel een druppeltje van ons bezit. En we gunnen hem nog wel een uurtje van onze tijd. En we gunnen hem nog wel een psalmvestje. En we gunnen hem nog wel een enkele rijksdaalder. Dat gunnen we hem nog wel. Maar gunnen we hem alles? Staat ons leven in het teken van dienende liefde? Ik bedoel dit, kindertjes. Ik bedoel dit. Denken jullie ook bij hetgeen wat je doet? En vraag je daarbij, Heren. Is het zo goed? Wilt u het zo hebben? Heren, wijs mij toch uw wegen. Nee, niet 12 uren van de dag uw eigen zin doen. En dan 5 minuten bidden om te vragen, Heren, wat wilt u nu dat ik doen zal? Maar alles wat u doet, doen in het licht van Gods woord. O, wat zou je dan toch voor veel zonde bewaard worden? Jongens en meisjes, als je nou bij alles wat je deed, even zou denken. Heren, vindt u dit goed? Vindt u dit goed? Wil u dit zo hebben? Wat zou je voor veel zonde bewaard worden? Wat zou dit je tot Jezus trekken? Wat zou het je meer en meer begeerig maken om van hem te mogen horen? Denk er eens over. Zo wil God dat je leven zo.
dat je naar hem zult vragen. De armen heb je altijd, maar mij heb je niet altijd. Niet altijd hoor. Het is een korte tijd. Het is een wel aangename tijd. Het is de dag der zaligheid, maar besteed hem dan ook zo. Ouderen, niet altijd. Wanneer het voor u afgelopen zal zijn, God weet het. Maar laat dit woord tot uw ziel doordringen. Niet altijd. Dat is wanneer onbekeerd sterft. Maar het kan ook anders. U kunt overgegeven worden met Judas. Aan de geest, des duivels, de geest der verharding. Judas, niet altijd. Straks, als deze maaltijd afgelopen is, dan gaat hij naar de overste en naar de ouderling en dan zegt hij, aan wat wilt ge me geven en ik zal hem nu overleveren. Dat doet hij. Waar Maria zich vol tedere liefde neerbuigt, daar barst het hart van Judas in wilde woeste vijandschap. Niet altijd. Judas was al verloren, eer hij gestorven was. Judas was al in de hel, eer hij in de hel neerdaalde. O, het is een waarschuwing. Ga niet voort op uw heilloze weg, maar val heden Jezus te voet. Want nu staat hij nog in het midden van ons, en hij ontvangt de Maria's, ook nu nog. Nu kan een Judas nog een Maria worden, dat kan nu nog. Maar als de geest der verharding eenmaal gekomen is, als uw hart zo vereeuwd geworden is dat ge met Judas gezelschap verlaat, en dat ge het geld neemt om Jezus te verraden, dan vaart de duivel in hem en dan gaat hij naar de hel. Levende hier op aarde is hij reeds een kind der hel. Ach, laat dit voor u niet nodig zijn. En gij die met Maria zonder woorden Jezus lief hebt, die hem uw hulde en uw liefde en uw hoogachting bewijst, laat dit u sterken om hem meer lief te hebben, om uw leven meer en meer te wijden aan de Heer. En gij die wel tot de discipelen van Jezus behoort, maar dit toch niet begrijpt, het maar een beetje overtrokken vindt, een beetje gezwollen, een beetje te erg. Ach, dat zou hierin kunnen zitten, dat u nog geen oog hebt voor die lijdende borst, dat u wel enig begrip hebt van Gods ontfermingen, ook wel enige liefde tot God, waardoor u hem ook wel enige druppelen van u naar de schunt, maar dat ge nog nooit uw leven verloren hebt, en dat is zo nodig om uit Christus te leven. Dan bent u altijd nog aan het vermengen. U zorgt voor de armen en anderzijds de liefde van God tot God. Dan bent u altijd nog aan het vermengen uw eigen godsdienst met de dienst van Jezus aan u. Dan hebt u het nooit verstaan. Ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Maar wat maakt het ons vrij, geliefde? Wat geeft het ons hierop uit reeds in hemels leven, als we het mogen beseffen. Niet de dienst van ons aan God, maar de dienst van Jezus aan ons. En dan de dienst door het graf, door de dood. O, dan is het enerzijds smartelijk. Dan zijn het mijn zonden die hem met doornen verwonden. En die hem straks van de schandpaal deden uittrekken. Maar dan is het ook mijn leven, dat hij voor mij gestorven is. Dan is het mijn adem toch. Ja, dan kan ik het niet zeggen. Dan kan ik het met Maria niet zeggen. Dan kan ik alleen maar met haar daad bewijzen dat ik hem hartelijk lief heb. Dan kan ik mijn albarste fles, mijn hart, volledig voor hem stuk breken. En zonder voorbehoud zeggen, Heere Jezus, hier is mijn hart. Regeer erin. Wees er koning op. Richt er uw koninkrijk in op. Want voor u wil ik leven, voor u wil ik sterven met u. Wil ik eeuwig de hemel doorwandelen, wanneer de lofzangen Godes in mijn keel zullen zijn, en ik met al de gezalden straks zal mogen zeggen, hoe lief ik Jezus heb. Amen. Heren, laat dit de troost zijn voor de bedroefde, laat dit de sterkte zijn voor degene die geen helper meer hebben. Laat alle rouwdragende daarop mogen zien wat u zijt voor verbrokenen van hart, en voor verslagenen van geest, opdat ze onverwijld komen zouden tot een Heere en tot zijn sterkte. Laat ook dit woord uw Sion troosten, dat soms zo schuchter is, soms zo van verre staat, en die u toch van harte lief hebben, die u beminnen met hun ganse hart. Zegen uw getuigenis, Heere, tot meerdere bloei van uw kerk. Laat de vijand beschaamd worden, uw koninkrijk gebouwd om Jezus wil. Amen.
De slotzang der gemeente is uit Psalm 133, het tweede vers. Gaat dan heen in vrede en ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.